Good morning. Hope you don't mind me speaking in my coat.
Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik mijn jas aan heb.
I've not gotten warm at all today yet.
Ik heb het nog helemaal niet warm gekregen vandaag.
And I am so thankful I was not born an Eskimo.
En ik ben zo dankbaar dat ik niet als Eskimo geboren ben.
That had to live in ice houses.
Die moeten leven in ijshuisjes.
Hunt and eat walrus and seal.
En die mieren zijn dan verzegeld.
And then be hunted by polar bears.
En achterna gezeten worden door polarberen.
Doesn't sound fun to me.
Dat lijkt me helemaal niet leuk.
Well, this morning we're going to look at revival praying.
We gaan vanmorgen kijken naar opwekkingsgebed.
And so I'll begin in just a moment giving a definition with of what revival is.
Dus ik zal zo meteen een definitie geven van wat opwekking is.
But then starting to get into what revival praying looks like.
En dan gaan we kijken hoe opwekkingsgebed eruit ziet.
But let's look to the Lord in prayer.
Laten we de Heer zoeken in gebed.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, wij komen voor uw troon in Jezus naam.
And Lord, we're entering this morning into the school of prayer.
En Heer, we komen deze morgen de school van gebed binnen.
And just like the disciples asked you to teach them how to pray.
Net als de discipelen u vroegen, hoe moeten wij bidden?
So we ask that you would teach us today.
Dus willen wij ook u vragen om dat ons te leren.
Help us to understand the biblical principles of prayer.
Help ons te begrijpen de Bijbelse principes over gebed.
And help us to apply them to our lives.
En help ons dat toe te passen in onze levens.
In the precious name of Jesus.
In de dierbare naam van Jezus.
Amen.
Amen.
There is nothing the devil dreads so much as Holy Spirit-inspired prayer.
Er is niets waar de Heilige Geest zo'n hekel aan heeft dan een gebed. De duivel, sorry. Waar de duivel zo'n hekel aan heeft dan gebed geïnspireerd door de Heilige Geest.
And what that means is the devil will do anything he can to keep us from praying.
En dat betekent dat de duivel alles zal doen om ons tegen te houden dat we niet gaan bidden.
So there is real spiritual warfare that can go on in that area.
Dus er is echt geestelijke oorlogsvoering die daar kan zijn op dat gebied.
And I believe it's even that much more when people start desiring authentic revival.
En ik geloof echt dat het juist is dat mensen die dat verlangen naar opwekking en naar echte opwekking.
Because authentic revival is the greatest tool in the church's arsenal.
Want authentieke opwekking, dat is het grootste wapen eigenlijk in die strijd.
When authentic revival shows up,
wanneer er echt authentieke opwekking komt,
thousands can be swept into the church in a moment.
Dan kunnen er duizenden in één moment binnenkomen in de kerk.
Radically saved and transformed.
Radicaal gered en veranderd.
But yet it's one of the things we seek less.
Maar dat is juist nou een van die dingen die wij weinig zoeken.
Or we make it a little addition to our prayer life.
Of dat maken we een klein puntje van ons gebedsleven.
Rather than the focus of our prayer life.
In plaats om daar ons te focussen in ons gebed.
And so as we begin to lay out revival praying.
Dus als wij ze gaan uitleggen over opwekkingsgebed.
I hope we can understand its importance.
Dan hoop ik dat we kunnen begrijpen dat het belangrijk is.
Now, there's all kinds of definitions about revival.
Er zijn allerlei definities van opwekking.
And I'm sorry, I only brought a few books here with me.
En het spijt me, maar ik heb maar een paar boeken meegenomen.
But the very first book I wrote was on revival.
Maar het eerste boek wat ik schreef, dat ging over opwekking.
And if you have a Kindle or have Kindle on your computer.
En als je dan gaat kijken op je computer.
You can get it through Kindle.
Dan kun je dat daar verkrijgen.
But otherwise, I could send some here, whatever.
En anders kan ik er misschien een paar opsturen of zo. Even kijken hoe dat kan.
But I took two chapters of that book to define revival.
Maar ik heb twee hoofdstukken genomen in dat boek om opwekking uit te leggen.
And so I showed what revival is and what it is not.
En ik laat zien wat opwekking wel is, maar ook wat het niet is.
And I had to go to great lengths for a reason.
En ik ben door een grote strijd heen gegaan met een reden.
Because the idea of revival has been so twisted.
Want het idee van opwekking dat is zo verdraaid.
And if we don't understand what genuine revival is.
En als we niet begrijpen wat echte opwekking is.
Then we will never know how to pray for it.
Dan weten we ook niet hoe we daarvoor moeten bidden.
And we will settle for something less.
En dan nemen we genoegen met minder.
So let me give a very simple definition of revival.
Dus laat me een hele simpele definitie geven van opwekking.
It's when God breaks into the church and awakens believers.
En dat is wanneer God binnenkomt, inbreekt in een kerk van gelovigen.
So that the power of the Holy Ghost can flow through them to a perishing world.
Zodat de kracht van de Heilige Geest door hen heen kan vloeien naar een verloren gaande wereld.
And multitudes are swept into the kingdom.
En dan komen er menigten het koninkrijk binnen.
It's a simultaneous act.
Het is een simultaanse handeling.
Simultaneous?
Okay.
It's a simultaneous act.
Het is een simultaanse handeling.
Of the awakening of the church and saving the lost.
Van het opwekking van de kerk en dat de verlorenen gered worden.
When people don't understand that.
Wanneer mensen dat niet begrijpen.
They get a little experience in the church.
Dan krijgen ze een beetje ervaring in de kerk.
And they tell everybody they're in revival.
En dan zeggen ze tegen iedereen: oh, we hebben opwekking.
But the lost is never saved.
Maar de verlorenen worden dan niet gered.
And Christians go there just to get an experience.
En christenen gaan daarheen gewoon om zelf een ervaring te hebben.
They're not set on fire to change a perishing world.
Ze worden niet in vuur en vlam gezet om de verloren gaande wereld te redden.
And so it's something that stays in the church and
dus
changes nobody.
Het is iets wat in de kerk blijft en niemand echt verandert.
We need to really understand what revival is.
Wij moeten echt begrijpen wat opwekking is.
And understand there's nothing greater that we can be seeking God for.
En ook begrijpen dat er niets groters bestaat waar wij God voor kunnen zoeken.
Now I just want to give a couple of points about prayer before we get into revival praying.
Ik wil een paar punten over gebed geven voordat we verder gaan.
Prayer is a privilege only for Christians.
Gebed is een voorrecht en dat is alleen voor christenen.
People might pray prayers.
Mensen doen misschien gebeden.
But if they are not accepted by God, none of their prayers are accepted by God.
Maar als die mensen niet aanvaard zijn door God, dan hebben die gebeden geen nut.
So you have people of all kinds of religions.
Je hebt mensen van allerlei religies.
And they pray.
En zij bidden.
But does it mean that God hears?
Maar betekent dat dat God dan hoort?
Or that God answers?
Of dat God antwoordt?
The only prayers that God answers of the unsaved.
Het enige gebed wat God beantwoordt van de ongeredden
is the prayer of repentance,
is het gebed van bekering.
Or a prayer that will bring them to repentance.
Of een gebed dat hen tot bekering brengt.
Because if God answers the prayer of the unsaved,
want als God het gebed beantwoordt van de ongeredden,
then they think they're okay.
Dan denken ze dat het gewoon helemaal oké is.
And so this goes on in the church as well.
Dus ook dit gebeurt in de kerken vandaag aan de dag.
We cannot divorce the life from prayer.
Wij kunnen ons leven niet afscheiden van gebed.
The quality of a person's life is an integral part of powerful prayer.
De kwaliteit van het leven van een persoon, dat is wel degelijk dat er een goed gebedsleven moet zijn.
So for this reason, Peter brought out an idea.
Dus Petrus bracht hier een idee op.
Saying that if there's division between husband and wife.
En daar staat als er verschil is of scheiding tussen man en vrouw.
That he will not hear the prayer, their prayers.
Dan hoort hij ook hun gebeden niet. Verhoort hij hun gebeden niet.
Now that's a serious issue.
Nou, dat is een serieus onderwerp.
So he's saying if there's sin in the heart of a Christian.
Dus hij zegt als er zonde is in het hart van een christen.
It stops the prayers it stops God from answering our prayers.
Dan stopt dat God onze gebeden kan beantwoorden.
Because if he answers those prayers,
want als hij die gebeden beantwoordt,
then people will continue in the practice of sin.
Dan blijven mensen de zonde praktiseren.
And so we have to be true followers of Jesus.
Dus wij moeten ware volgers zijn van Jezus.
For our prayers to be heard.
Om onze gebeden dat ze verhoord kunnen worden.
But if you want powerful prayers,
maar als je krachtige gebeden wil,
you must go deeper in your relationship with Jesus.
Dan moet je dieper gaan in jouw relatie met Jezus.
Now there's four things I want to look at this morning.
Ik wil vanmorgen naar vier dingen kijken.
I want to look at brokenness in prayer.
Ik wil kijken naar verbrokenheid in gebed.
Enjoying God in prayer.
En vreugde hebben in God in gebed.
Passion and purpose in prayer.
Passie en doel in gebed.
And then faith in prayer.
En dan geloof in gebed.
And so let's begin with the subject of brokenness in prayer.
Laten we kijken naar het onderwerp verbrokenheid in gebed.
Now I have spoken much on the subject of brokenness.
Ik heb heel veel over het onderwerp verbrokenheid gesproken.
But it is such an integral part of prayer.
Maar het is zo'n belangrijk onderdeel van gebed.
That I have to deal with it again.
Dat ik het nog een keer doorheen moet gaan.
People who do not pray are not true Christians.
Mensen die niet bidden zijn geen ware christenen.
That's a scary thought.
Dat is een beetje een bange gedachte.
How can we say we love God and not want to be with him?
Hoe kunnen wij zeggen dat we God liefhebben en niet bij hem willen zijn?
Something is terribly wrong with the concept of Christianity with that.
Er is dan iets verschrikkelijks mis met het concept van christendom.
The more we love God, the more we want to be with him.
Hoe meer wij God liefhebben, hoe meer we bij hem willen zijn.
And the more prayer becomes a reality of our life.
En hoe meer gebed dan de realiteit van ons leven wordt.
But we will not be a people of prayer until we are broken.
Wij worden geen mensen van gebed totdat we verbroken worden.
And so the very first beatitude, Matthew 5:3.
We gaan naar Matthäus 5 vers 3.
Blessed are the poor in spirit.
Gezegend zijn de armen van geest.
That is about brokenness.
Dat gaat over verbrokenheid.
And no person can become a Christian without a little bit of brokenness.
En niemand kan een christen worden zonder een klein beetje verbroken te worden.
Because we got to begin to see that we're sinners.
Dus we moeten beginnen te zien dat we zondaars zijn.
But nobody will become a personal prayer without brokenness.
Maar niemand wordt een persoon van gebed zonder verbrokenheid.
Because we only pray when we understand our need.
Want we kunnen alleen maar bidden wanneer we onze nood begrijpen.
So people who do not pray,
mensen die niet bidden,
do not pray because they do not understand their need.
Bidden niet omdat ze hun nood niet begrijpen.
Therefore they're not poor in spirit.
Daarom zijn ze niet arm van geest.
They are self-willed.
Ze hebben een eigen wil.
They're rebellious.
Ze zijn rebels.
And by life they say I do not really need God.
En door het leven zeggen ze gewoon ja, eigenlijk heb ik God niet nodig.
When you look at every man and woman that has ever man and woman of God that has ever graced this planet.
Als je kijkt naar een man of naar elke man en elke vrouw van God waar genade in geplant is,
you will find that they were men and women of prayer.
Dan zul je erachter komen dat het mannen en vrouwen waren van gebed.
And they were men and women of prayer because they understood their neediness.
En ze waren mannen en vrouwen van gebed omdat ze dat begrepen.
And so the more we see our neediness, the more we go to the place of prayer.
Hoe meer wij de nood zien, hoe meer wij gaan naar de plaats van gebed.
Now turn with me to Luke chapter 22.
Laten we gaan naar Lucas 22.
Coming to the place of brokenness can be a very painful process.
Om te komen op een plaats van verbrokenheid, dat kan een heel pijnlijk proces zijn.
And we're going to look at Peter's denial of Christ.
En we gaan naar de ontkenning van Petrus over Christus.
And we look at Peter and we see him one of the apostles.
En we zien hem als een van de apostelen.
And he was one of the three that were nearest to Jesus.
En hij was een van de drie die het dichtst bij Jezus stond.
And you could see his leadership ability.
En je kon zijn leiderschap mogelijkheden zien.
But you can also see his pride and his stubbornness and self-will.
Maar je ziet ook zijn trots en zijn koppigheid en zijn eigen wil.
And I think something interesting with this.
En hier is iets interessants.
Is that being with Jesus didn't crucify some things in that man's life.
Het zijn met Jezus heeft bepaalde dingen niet gekruisigd in het leven van die man.
He needed to be brought to the cross himself.
Hij moest zelf bij het kruis gebracht worden.
And so when Jesus went to the cross,
dus toen Jezus naar het kruis ging,
he was being the Lamb of God to take away our sins.
Was hij het lam dat al onze zonden wegnam.
But he was taking the apostles there in a different way.
Maar hij nam de apostelen daarheen op een andere wijze.
He was bringing brokenness into their life.
Hij bracht verbrokenheid in hun levens.
So that they would come to the end of their self-trust.
Dat was omdat ze dan aan het einde zouden komen van hun zelfvertrouwen.
And so let's look at Luke chapter 22.
Laten we kijken naar Lucas 22.
Verses 60 through 62.
Vers 62 tot 60 tot 62. Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heeren, hoe hij tot hem gezegd had: Eer de haan heden kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.
Can you imagine this situation?
Kunt u zich deze situatie voorstellen?
Peter en Jesus can see each other.
Petrus en Jezus kunnen elkaar zien.
And Peter denies the Lord the third time.
En Petrus ontkent hier de Heer voor de derde keer.
And Jesus turns his eyes upon him.
En Jezus richt zijn oog op hem.
And those were not eyes of anger.
En dat waren geen ogen van woede.
But they were eyes of compassion.
Maar ze waren ogen van bewogenheid.
And it tore the man to pieces.
En het scheurde hem helemaal.
And it says he went outside and wept bitterly.
En er staat, hij ging naar buiten en weende bitter.
Do you know what I believe Peter did?
Weet u wat ik denk dat Petrus deed?
For 3 days he begged God to forgive him.
3 dagen lang smeekte hij God voor vergiffenis.
He was torn to pieces.
Hij was helemaal kapot.
He made the boast, I will never deny you.
Hij schepte op van ik zal u nooit ontkennen.
And he spoke that out of pride and self-will.
En dat sprak hij van trots en eigen wil.
Not out of dependency and love for Christ.
Niet uit afhankelijkheid en liefde voor Christus.
And so the Lord had to reveal what was inside of Peter.
Dus de Heere moest openbaren wat in Petrus was.
And this event would reveal an aspect of that.
En deze gebeurtenis zou een bepaald aspect daarvan openbaren.
So Peter needed this event in his life.
Dus Petrus had deze gebeurtenis in zijn leven nodig.
That would open his understanding in a way that would be different than when he walked with Jesus.
Dat zijn begrip op een bepaalde manier zou openen die anders zou zijn als toen hij nog wandelde met Jezus.
And so Peter was having his personal Calvary.
Dus Petrus had zijn persoonlijke Golgotha.
And I believe that he would never saw the power of Pentecost.
En ik geloof dat hij nooit de kracht van Pinksteren had gezien.
Nor would he have sought it except for this event.
Alleen maar had hij dat kunnen zien dan voor deze gebeurtenis.
You see, Peter had to see how needy he was.
Ziet u, Petrus moest begrijpen hoe hij in nood zat.
As long as we think we have the ability to do the work of God.
Zolang wij denken dat wij de mogelijkheid hebben om het werk van God te doen.
We will do it without God.
Dan doen we het zonder God.
And we can do church very well without him.
En we kunnen heel goed kerkje spelen zonder hem.
There's churches all over the world that are exploding.
Er zijn een heleboel kerken over de wereld die exploderen.
And yet God's not a part of those, so many of those churches.
En God heeft aan zoveel van die kerken helemaal geen deel.
The size of the church does not mean that they are right with God.
De grootte van de kerk, dat heeft niets te maken hoe ze serieus God dienen.
And so we have to be very careful that we do not approach the gospel.
Dus we moeten heel goed oppassen dat wij het evangelie niet benaderen.
From a pragmatic point of view.
Van een pragmatisch zicht.
What's pragmatism?
Wat is pragmatisme?
It's the idea that if it works, it must be right.
Dat is het idee dat als het werkt, dan zal het wel goed zijn.
And so, isn't that how so many people do church?
Is dat niet hoe zoveel mensen kerk houden?
They're the biggest church, they must be the right one.
Zij zijn de grootste kerk, dus zij zullen het wel bij het rechte eind hebben.
Well, what happens when there's more Muslims in the world than Christians?
Wel, wat gebeurt er dan als er meer moslims op de wereld zijn dan christenen?
Does it mean they're the right ones?
Betekent dat zij gelijk hebben?
Because that's what pragmatism would teach.
Want dat leert pragmatisme.
It's the word of God that tells us what is right.
Het is het woord van God wat ons vertelt wat juist is.
Not the aspect of the size of the church.
Niet het aspect van de grootte van een kerk.
And so brokenness brings us to the place to see our personal needs.
Dus verbrokenheid brengt ons op een plaats dat we onze persoonlijke nood kunnen zien.
And it's only when we see our neediness will we be much in prayer.
Alleen wanneer we onze nood zien, zijn we veel in gebed.
If you see this big project that God has for you.
Als jij dat grote project ziet wat God voor jou heeft.
And you see how inadequate you are.
En als je dan ziet hoe onbekwaam jij wel niet bent.
You're either going to do one or two things.
Dan kun je 1 of 2 dingen doen.
You're going to find the popular way of trying to accomplish it.
Dan kun je een hele populaire wijze vinden om dat te volbrengen.
Or you're going to go to the upper room and seek the face of God.
Of je gaat naar de bovenkamer en je zoekt het aangezicht van God.
It's going to be one or the other.
Het is het een of het ander.
Unfortunately, so much of the church is doing what is popular.
Jammer genoeg doet de kerk, de meeste kerken, het populaire deel.
They're not seeking the face of God.
Zij zoeken het aangezicht van God niet.
And so you know what we do so often?
En weet u wat wij zo vaak doen?
We come up with a plan.
Dan komen we met een plan.
And then we start organizing.
En dan beginnen we iets te organiseren.
And then after it's all ready to go.
En wanneer het klaar is om te gaan.
We say, oh yeah, God, would you bless it?
En dan zeggen we, oh ja, God, wilt u het nog zegenen?
But that's not how God does things.
Maar zo werkt God niet.
Because that means that none of it had the will of God in it.
En dat betekent dat niets daarvan in de wil van God is.
It is the purpose of the church.
Het is het doel van de kerk.
To be an intimate fellowship with Christ.
Om een intieme gemeenschap te hebben met Christus.
That they can begin to know what God's will is for them.
Dat zij gaan beginnen de wil van God voor hun leven te leren kennen.
See, I really believe that prayer and brokenness is the place where we begin to see the glory of God.
Ik geloof echt dat de verbrokenheid, als we dat hebben, dat we dan gaan zien wat de wil van God is.
And Jessie dealt with this when she did her teaching to the ladies.
En Jessica heeft daarover gedeeld toen ze de vrouwenavond hier had.
2 Chronicles 7:14.
2 Kronieken 7 vers 14.
You don't have to turn there.
U hoeft het niet op te zoeken.
Begins with if my people.
Daar staat als mijn volk.
This is what God's calling his people to.
En zo roept God zijn mensen op.
Not the world.
Niet de wereld.
God is not calling the world to prayer.
God roept niet de wereld op tot gebed.
He's calling the world to repentance.
Hij roept de wereld op tot bekering.
He calls his people to prayer.
Hij roept zijn mensen op om te bidden.
And what's the first thing he demands of them?
En wat is het eerste wat hij van hen eist?
That you humble yourself before God.
Dat je jezelf vernedert voor God.
What is at the core of humility?
Wat is in het centrum van nederigheid?
Brokenness.
Verbrokenheid.
Where we begin to see our neediness.
Waar wij beginnen onze nood te zien.
And when we see our neediness, then we go to the place of prayer.
En wanneer we onze nood zien, dan gaan we naar de plaats van gebed.
Because we understand we cannot live this Christian life without Christ.
Want wij begrijpen dat wij dit christelijke leven niet kunnen leven zonder Christus.
And then after we start going to prayer.
En dan nadat wij tot gebed zijn gegaan.
We start learning how to seek the face of God.
Dan gaan we beginnen te leren het aangezicht van God te zoeken.
Which is all about learning how to enjoy him.
En dat gaat erover dat je leert hoe van hem te genieten.
And only then do I believe that repentance becomes real and powerful in the Christian.
En ik geloof dat alleen dan bekering werkelijkheid wordt in ons geloof.
And why does repentance come at the end of the list and not the beginning?
En waarom komt bekering dan aan het einde van de lijst en niet aan het begin?
Because it all has to do with the motive of the heart.
Het heeft allemaal te maken met de motief van je hart.
If you repent only to have God bless you.
Als je je alleen maar bekeert zodat God jou kan zegenen.
You are not repenting because you want Jesus.
Dan bekeer je je niet omdat je Jezus wil hebben.
You're repenting only to get something from Jesus.
Dan bekeer je alleen omdat je iets van Jezus wil hebben.
But the repentance that brings revival.
Maar de bekering die opwekking brengt.
Is the repentance that wants Christ.
Is de bekering die eens Christus was.
That wants his nearness.
Dat eens zijn nabijheid was.
And wants him breaking into our midst.
En die door wil breken in ons midden.
So, what a man is on his knees before God.
Dus wanneer iemand op zijn knieën is voor God.
Is all that he is.
Is alles wat hij is.
He cannot rise any higher.
Hij kan niet op een hoger niveau komen.
So your faith will only be as strong as your prayer life.
Dus jouw geloof zal net zo sterk zijn als jouw gebedsleven.
Your holiness will only be as pure as your prayer life.
Jouw heiligheid zal net zo puur zijn als jouw gebedsleven.
Because when you look at the Pharisees.
Dus wanneer je kijkt naar de Farizeeën.
They look pretty good on the outside.
Zij zien er aan de buitenkant misschien goed uit.
But Jesus said they were tombs on the inside.
Maar Jezus zei dat ze graven waren van binnen.
And so God wants to change us on the inside.
En God wil ons veranderen aan de binnenkant.
Now let's move on to the subject of enjoying God.
Laten we verder gaan naar het onderwerp om van God te genieten.
To me, this is an extremely important subject.
Voor mij is dit een heel belangrijk onderwerp.
And I believe it's one that the church does not understand.
En ik geloof dat de kerk dit niet begrijpt.
All across America, I try to teach pastors this in a subtle way.
Over heel Amerika probeer ik dit aan voorgangers te leren op een hele subtiele wijze.
Because you can go to prayer with all the problems of ministry.
Want je kunt in gebed gaan met al de problemen van de bediening.
And pray for all the people that are struggling.
En bidden voor alle mensen die moeite hebben.
And get off your knees.
En van je knieën opstaan.
And be just as stressed when you got on.
En nog net zo gestrest zijn.
And so if we do not learn that place of enjoying God,
dus als wij niet kunnen komen op een plaats waar we van God kunnen genieten,
all we do in the place of prayer is deal with problems.
Alles wat we dan doen op die plaats van gebed is met problemen afrekenen.
Now why did God create Adam and Eve?
Waarom heeft God Adam en Eva geschapen?
To take care of a garden?
Om te zorgen voor die tuin?
No.
Nee.
So that he could walk with them in the cool of the day.
Zodat hij met hun kon wandelen in de koelte van de dag.
So that they could learn how to enjoy God.
Zodat zij konden leren hoe ze van God moesten genieten.
And we are not told how long they were in the garden.
En er werd ons niet verteld hoe lang ze in die tuin waren.
Before they rebelled against God.
Voordat ze tegen God rebelleerden.
But I believe enjoying God became an integral part of their existence.
Maar ik geloof dat het genieten van God een integer deel van hun bestaan werd.
So the Garden of Eden was a special place for them to meet with God.
Dus die tuin van Eden, dat was een speciale plek waar ze God konden ontmoeten.
The Lord didn't meet with them when they were outside, just in paradise.
De Heere God ontmoette hen niet wanneer ze daar buiten in het paradijs waren.
He met with them in the garden.
Hij ontmoette hen in de tuin, in de hof.
It was the meeting place.
Dat was hun ontmoetingsplaats.
And it was a type of prayer closet.
En dat was een soort gebedskast.
The place where we can begin to meet with God.
De plaats waar wij God kunnen beginnen te ontmoeten.
And so enjoying God begins with brokenness.
Dus genieten van God begint met verbrokenheid.
It begins by seeing our neediness.
Dat begint dat wij onze nood gaan zien.
But as we begin to see our neediness,
maar als we dat gaan beginnen te zien,
we begin to see a beautiful God.
Dan beginnen wij een prachtige God te zien.
And that this God wants something from us.
En dat dan gaan we zien dat God iets van ons wil.
You know what he wants from us?
Weet u wat hij van ons wil?
Everything.
Alles.
Not part of you.
Niet een deel van u.
Not a portion of you.
Niet een klein stukje van u.
Every fiber of your being.
Elke vezel van uw wezen wil hij hebben.
Why?
Waarom?
Because it's the way that you learn to enjoy God.
En dat is de manier waarop jij kunt leren om van God te genieten.
And so let's look at Matthew chapter 5 verse 6.
Dus laten we gaan naar Matthäus hoofdstuk 5 vers 6. Matthäus hoofdstuk 5 vers 6. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Now this is the fourth beatitude.
Dit is een houding.
And Jesus did things very purposely.
En Jezus deed de dingen met een doel.
So there's a reason why he is making a progression here in these beatitudes.
En daarom maakt hij een progressie hier in die houding.
The first beatitude is
de zaligsprekingen, dank je.
The first beatitude is blessed are the poor in spirit.
De eerste zaligspreking is gezegend zijn de armen van geest. Zalig zijn de armen van geest.
And if that does not come into our life,
en als dat niet in ons leven binnenkomt,
then we have no ability to fulfill any of the other beatitudes.
Dan hebben wij geen mogelijkheid om die andere zaligsprekingen te ontvangen.
And I will go so far as to say,
en ik zal zo ver gaan
that if we do not live out the first beatitude,
dat als wij die eerste niet kunnen leven,
we will have no ability to live out the Sermon on the Mount.
Dan hebben wij niet de mogelijkheid om de bergrede te leven.
It is the foundation of how we come to Christ.
Dat is het fundament hoe wij tot Christus komen.
It is the foundation of how we mature in Christ.
Het is een fundament hoe wij kunnen volwassen worden in Christus.
And so let me just briefly touch on the progression here.
Laat mij een klein stukje nemen van die zaligsprekingen hier.
We go from being poor in spirit, which is brokenness.
Wij gaan van de armen van geest en dat is verbrokenheid.
To the place of mourning, which is repentance.
Naar de plaats van treuren en dat is bekering.
From the place of repentance we go to meekness.
Naar bekering gaan we naar meekness. Weet iemand? Zachtmoedigheid, dank je.
Which is being gentle, lowly or humble.
En dat is vriendelijkheid, nederigheid en zachtmoedigheid.
And we go from meekness then.
En daar vandaan
to hungering and thirsting.
Naar hongeren en dorsten.
I don't believe we come to the place to hunger and thirst for God.
Ik geloof niet dat we op een plaats komen van honger en dorsten naar God.
Without this progression going on in our life.
Zonder dat we dat andere wat voorafgaande doorleefd hebben.
When somebody first comes to Jesus.
Wanneer er iemand voor het eerst tot Christus komt.
They're not coming to Jesus for noble reasons.
Dan komen ze niet tot Jezus vanwege nobele redenen.
They're coming out of selfish reasons.
Ze komen van zelfzuchtige redenen.
They're tired of sin.
Ze zijn moe van de zonde.
They don't want to go to hell.
Ze willen niet naar de hel gaan.
Their life is miserable.
Hun leven is miserabel.
And it takes those kind of things to bring brokenness into our life.
En dit soort dingen zijn nodig om verbrokenheid te brengen in onze levens.
So that we may say, forgive me.
En dat wij kunnen zeggen, vergeef mij.
Which brings us to the beginning of the second beatitude.
En dat brengt ons bij de tweede zaligsprekingen.
And so hungering and thirsting is a process that is built in the life of a Christian.
Dus hongeren en dorsten, dat moet gebouwd worden in het leven van christenen.
I love how Smith Wigglesworth defined hungering and thirsting for righteousness.
Ik hou ervan hoe Smith Wigglesworth hongeren en dorsten definieert.
He said the hunger and thirst for righteousness is when nothing in this world.
Hij zegt, zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, dat is maar niets in deze wereld.
Can fascinate us so much as being near God.
Kan ons zo kan fascineren dan dicht bij God te zijn.
Where we want him.
Wanneer we hem willen hebben.
And want him more than anything.
En hem meer dan wat dan ook willen hebben.
That kind of hunger is a sign of growing spiritual maturity.
Dat soort honger is een teken van geestelijke groei naar volwassenheid.
And the absence of it is a sign of immaturity.
En de afwezigheid ervan is een teken van onvolwassenheid.
And spiritual maturity has nothing to do with how long you've been in the church.
En geestelijke volwassenheid heeft er niets mee te maken hoe lang u al in de kerk bent.
It has to do with the quality of your relationship with Jesus.
Het heeft te maken met de kwaliteit van jouw relatie met Jezus.
Now, turn with me to Mark chapter 3.
We gaan naar Marcus hoofdstuk 3.
Verses 14 and 15.
Vers 14 en 15.
This is a beautiful couple of scriptures.
Dit is een prachtgedeelte. En hij stelde er 12 aan, omdat zij met hem zouden zijn, en opdat hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben over boze geesten uit te drijven.
Do you know what we normally look at in that section of scripture?
Weet u waar wij meestal naar kijken in dit stukje?
Is the idea that Jesus gave them power to preach and to drive out demons.
Dat is het idee dat Jezus hun kracht gaf om te prediken en boze geesten uit te drijven.
But we miss the important thing.
Maar we missen het belangrijkste.
Jesus appointed 12.
Jezus stelde er 12 aan.
That they might be with him.
Opdat ze met hem zouden zijn.
Right?
Toch?
You see, they didn't have power because they were just called apostles.
Ziet u, ze hadden nog geen kracht omdat ze apostelen genoemd werden.
They had power because they were with Jesus.
Ze hadden kracht omdat ze bij Jezus waren.
How are we going to have power to reach a perishing world unless we're with Jesus?
Hoe kunnen wij kracht hebben om die verloren gaande wereld te redden als we niet bij Jezus zijn?
Why is the church today so powerless in reaching a dying world?
Waarom is de kerk vandaag aan de dag zo krachteloos voor die verloren gaande wereld?
Because we're not much with God.
Omdat we niet veel tijd doorbrengen bij God.
Because we're not broken.
Omdat we niet verbroken zijn.
And we've not come to the place to hunger and thirst for Christ.
En omdat we nog niet op die plaats zijn gekomen waar we hongeren en dorsten naar Christus.
And so we need to become a people that love being with him.
Dus wij moeten een volk worden dat ervan houdt om bij hem te zijn.
And as a result we spend much time with him.
En als resultaat daarvan brengen we veel tijd met hem door.
It's better for you to neglect friends and family.
Het is veel beter voor u om vrienden en familie te verwaarlozen.
Than to neglect Almighty God.
Dan de almachtige God te verwaarlozen.
People may not understand you.
Mensen begrijpen je dan misschien niet.
But that's irrelevant.
Maar dat is irrelevant.
I have that all the time with myself and Jesse.
Ik heb dat de hele tijd met mezelf en met Jessica.
That people don't understand why we do things the way that we do them.
Dat mensen niet begrijpen waarom we de dingen doen zoals we ze doen.
Because our lives are defined by prayer.
Want ons leven dat wordt gedefinieerd door gebed.
Prayer is not an addition to our life.
Gebed is geen toevoeging in ons leven.
It is what our life is about.
Het is waar ons leven over gaat.
And my ministry, our ministry is not preaching.
En onze bediening is niet prediken.
My real ministry is seeking the face of God.
Mijn echte bediening is zoeken het aangezicht van God.
And out of that comes preaching.
En daarvanuit komt het prediken.
And if that's not the way it works with people.
En als dat niet zo werkt bij mensen.
Then what they're doing for self.
Dan wat ze dat doen, dan doen ze dat voor zichzelf.
That's a scary thought.
En dat is een enge gedachte.
And you know what comes out of self?
En weet u wat eruit komt?
Romans tells us in multiple ways.
In de Romeinen staat daarop heel veel keren.
Death.
Dood.
To minister through self brings death to people.
Als je bedient eigenlijk door jezelf, dan brengt dat de dood voort.
That's a scary thought, isn't
it? En dat is een enge gedachte, toch?
Let's move on to the third point now.
Laten we naar het derde gaan nu.
I want to look at passion and purpose.
En we gaan naar kijken naar passie en naar doel in gebed.
Passion and purpose go hand in hand.
Passie en doel gaan hand in hand.
When you ask a lot of Christians about their prayer life.
Wanneer je heel veel christenen vraagt aangaande hun gebedsleven.
And I'm even talking about those that are pastors.
En ik heb het ook over degenen die zelfs voorgangers zijn.
And I get this all the time.
En ik hoor dit de hele tijd.
Where pastors confess to me they virtually have no prayer life.
Heel veel voorgangers hebben aan mij bekend dat ze eigenlijk geen gebedsleven hebben.
And what happens is they lose the purpose of God.
En wat er dan gebeurt is dan verliezen zij het doel van God.
And they lose the passion of God for the purpose they should have.
En ze verliezen de passie van God voor het doel wat ze hadden.
So we can do ministry because that's what we've done.
Want wij kunnen gewoon in de bediening gaan, want dat is wat we doen.
I've been in the ministry for 36 some odd years.
Ik ben al ongeveer 36 jaar in de bediening.
And so we can do ministry because you know how to do ministry.
En wij kunnen die bediening doen omdat we weten hoe dat moet.
But that doesn't mean God is any part of it.
Maar dat betekent nog niet dat God daar deel van uitmaakt.
God wants to give us purpose.
God wil ons een doel geven.
And when we have purpose in our life, we will have passion.
En wanneer we een doel hebben in ons leven, dan hebben we passie.
So what's your purpose?
Dus wat is uw doel?
Do you know why you're here?
Weet u waarom u hier bent?
Do you know what God wants to do with your life?
Weet u wat God wil doen met uw leven?
Now think of this for a moment.
Denk hier eens een moment over na.
In Romans chapter 12.
In Romeinen hoofdstuk 12.
And I'll just explain this.
En ik leg dit uit.
In verses 1 and 2.
In vers 1 en 2.
We're told to give our lives as living sacrifices.
Daar staat dat wij onze leven moeten geven als een levend offer.
Which is all about surrender.
Dat gaat over overgave.
And then he tells us not to be conformed. This world,
en dat we niet hetzelfde moeten worden als de wereld.
But to allow our mind to be transformed.
Maar dat we moeten toestaan dat onze gedachten getransformeerd worden.
And then comes the promise.
En dan komt de belofte.
If you do this,
als je dit doet.
You will now know God's good, pleasing and perfect will.
Dan weet je Gods goede en perfecte wil.
So let me say it like this.
Dus laat mij het zo zeggen.
The surrendered man and woman.
De overgegeven man of vrouw.
Will never miss the will of God.
Zullen nooit de wil van God missen.
But the person or people that are not really surrendered to Christ.
Maar de persoon of degene die zich niet totaal heeft overgegeven aan Christus.
Will never do the will of God.
Zal nooit de wil van God doen.
How are you going to know what God's will is for your life?
Hoe kun je nou weten wat de wil van God is voor jouw leven?
If you are not much in prayer.
Als je niet veel in gebed bent.
Now it's wonderful that you come to this church.
Het is geweldig dat u naar deze kerk komt.
Is that all God has for your life?
Is dat alles wat God heeft voor uw leven?
There's a dying world out there that needs you.
Er is een stervende wereld daarbuiten die u nodig heeft.
Have you allowed God to grab hold of your heart?
Hebt u God al toegestaan om jouw hart vast te pakken?
And to bring direction to your life?
En een richting te geven aan uw leven?
Every single true believer.
Elke ware gelovige.
Should know God's will for their life.
Zou Gods wil moeten kennen voor hun leven.
And if we don't know God's will,
en als wij Gods wil niet kennen,
then we are obligated to go deeper in the surrendered life.
Dan zijn wij verplicht om verder te gaan, dieper te gaan in dat overgegeven leven.
And to seek the face of God till we know the purpose of God.
En om het aangezicht van God te zoeken zodat we het doel gaan kennen van God.
Because when you know the purpose of God for your life,
want wanneer je het doel van God kent voor jouw leven,
your prayers will begin to have passion.
dan zullen jouw gebeden passie krijgen.
Because you'll know what you're all about then.
Want je weet waar het over gaat dan.
And so let me just use an example here.
Mag ik een voorbeeld geven hier?
Some people teach children because they feel obligated.
Sommige mensen leren aan kinderen omdat ze zich verplicht voelen.
So there's children in the church and I need to teach them.
Dus er zijn kinderen in de kerk, dus we moeten ze leren.
And so they prepare their little lessons to teach the children.
Dus ze bereiden hun klein lesje voor om dat aan de kinderen te leren.
But they're only doing a duty.
Maar ze doen alleen maar een plicht.
But then there are those that know they are called.
Maar dan zijn er degenen die weten dat ze geroepen zijn.
And what they are doing through the week is crying out for power.
En wat zij doen door de week is het uitroepen om kracht.
To minister to those little ones.
Om die kleintjes te bedienen.
To give them a message from heaven.
Om hen een boodschap uit de hemel te geven.
To not give them cutesy little messages.
Niet om leuke boodschapjes te brengen.
But messages that might awaken their little hearts.
Maar boodschappen die hun kleine hartjes kunnen opwekken.
And then as you get to know those children.
En dan als je die kinderen leert kennen.
You're in your prayer closet weeping for them.
Dan ben je op je gebedsplaats aan het huilen voor hen.
Because you start seeing their personality.
Want je gaat hun persoonlijkheden zien.
And you begin to see the direction they're going in their life.
En je begint de richting te zien die ze uitgaan in hun leven.
And maybe you know a little bit of the story of their family.
En misschien ken je een klein beetje het verhaal van hun familie of gezin.
And your heart is burdened.
En je hart brandt.
And you realize you cannot reach those children.
En je realiseert dat je die kinderen niet kunt bereiken.
Without the power of God.
Zonder de kracht van God.
So because you see your neediness.
Dus omdat je dan je eigen nood ziet.
You are much in prayer.
Ben je veel in gebed.
Hungering for the power of God to work through you.
Hongerig naar de kracht van God zodat hij door jou heen kan werken.
That the power of God would be there to transform those little lives.
Dat de kracht van God daar zal zijn om die kleine leventjes te transformeren.
Until we know our purpose.
Totdat we ons doel kennen.
We will never have a passion in prayer.
Zullen we nooit een gepassioneerd gebedsleven hebben.
Now I'm a Pentecostal.
Nou, ik ben een Pinksterman.
Second day of salvation, I was baptized in the Holy Ghost.
De tweede dag van mijn redding werd ik gedoopt in de Heilige Geest.
I believe in Pentecost 100%.
Ik geloof 100% in Pinksteren.
I believe it because it is sound in the Word of God.
Ik geloof het, want het staat in het woord van God.
And I believe it by experience as well.
En ik geloof het ook omdat ik er ervaring mee heb.
And the experience doesn't mean something is right.
En de ervaring betekent niet dat iets goed is.
But it lines up with what the Word of God teaches.
Maar het is in lijn met wat het woord van God erover leert.
And so it should mean that true Pentecostals.
Dus het zou moeten betekenen dat ware Pinksterchristenen.
That have not gotten off the wall and weird.
Niet van de weg af zijn geraakt.
That they should be people filled with such passion.
Maar dat moeten mensen zijn die gevuld zijn met zo'n passie.
That when they go to the place of prayer.
Dat wanneer zij gaan naar de plaats van gebed.
Something's burning in them.
Dan brandt er iets in hen.
And they pray like it.
En ze bidden dan ook zo.
And when they come together in prayer.
En wanneer ze samenkomen in gebed.
They pray with passion.
Dan bidden ze met passie.
Because they know their purpose.
Want ze weten hun doel.
Well, let me give an example of this.
Laat me hier een voorbeeld van geven.
And I want to look at Moses.
Kijk eens naar Mozes.
And so an interesting chapter is Exodus 33.
En we gaan naar een interessant hoofdstuk, Exodus 33.
And let me just explain the opening of that chapter.
En laat me de opening van dat hoofdstuk uitleggen.
Moses is up in the presence of God.
Mozes is daarboven in de aanwezigheid van God.
The children of Israel had rebelled against God.
De kinderen, het volk van Israël had gerebelleerd tegen God.
And so he's up there interceding for them.
Dus hij is daar om voorbeden voor hen te doen.
And so the Lord spoke something to Moses.
En de Heere sprak iets tot Mozes.
I'll tell you what I'll do, Moses.
Ik zal je zeggen wat ik ga doen, Mozes.
I will take an angel and send them before you into the promised land.
En ik zal een engel nemen en die voor jou uitsturen naar het beloofde land.
I will drive the people of the land out.
Ik zal de mensen van dat land eruit drijven.
And you can go in and take their houses.
En je kan daarheen gaan en hun huizen innemen.
And take over their flocks.
En hun vee overnemen.
And take over their crops.
En ook hun oogst overnemen.
And I will bless you in that land.
En ik zal jou zegenen in dat land.
But then the Lord said this.
Maar toen zei de Heere dit.
But I will not go with you.
Maar ik zal niet met je meegaan.
Because you are a rebellious people.
Want je bent een rebellerend volk.
And I might destroy you on the way.
En misschien vernietig ik jullie wel onderweg.
You know what Moses said?
Weet u wat Mozes zei?
I'd rather dwell in the desert with you.
Ik blijf liever in de woestijn met u.
Than have all the prosperity of the promised land.
Dan al die voorspoed te hebben van het beloofde land.
You want to know why God asked Moses that question?
Weet u waarom God Mozes deze vraag?
Because Moses had a passion for God.
Omdat Mozes een passie had voor God.
You want to know why the Lord didn't ask the Israelites that question?
Weet u waarom de Heer dit niet vroeg aan de Israëlieten?
Because they did not hunger and thirst for God.
Omdat ze niet hongerig waren en niet dorstig waren naar God.
They were following God only to get the promises of the promised land.
Zij volgden God alleen maar om die belofte te verkrijgen van het beloofde land.
And so in the 13th verse.
Dus in het 13e vers.
If you would read that.
Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, opdat ik genade vinde in uw ogen. Bedenk toch dat deze natie uw volk is. Amen.
Now, do you hear what Moses is praying?
Hoort u wat Mozes hier bidt?
He's saying, teach me your ways.
Leer mij uw wegen.
Not give me stuff.
En niet van geef mij spullen.
He's not saying bless me, bless me, bless me.
Hij zegt niet zegen mij, zegen mij, zegen mij.
He's having a hunger for God.
Hij heeft een honger naar God.
Teach me your way.
Leer mij uw wegen.
Why is this so important?
Waarom is het zo belangrijk?
Because how can we walk with God if we do not know him?
Hoe kunnen wij wandelen met God als we hem niet kennen?
And the deeper we know him, the closer we can walk with him.
En hoe dieper wij hem kennen, hoe dichter we bij hem kunnen wandelen.
And so then Moses made this statement in verses 15 and 16.
Dus Mozes verklaarde dit in vers 15 en 16. En hij zeide tot hem, indien gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Daaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat gij met ons medegaat. Immers, daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn. Amen.
If your presence doesn't go with us, don't send us up from here.
Als uw aanwezigheid niet met ons meegaat, stuur ons hier dan niet weg.
Because the only thing that separates us from the world.
Want het enigste wat ons afscheidt van de wereld.
Is your presence.
Is uw aanwezigheid.
Are we convinced of that?
Zijn wij daarvan overtuigd?
You know what the lost need more than anything in this church?
Weet u wat de verlorenen het meest nodig hebben, meer dan wat dan ook in deze kerk?
That when they walk in the doors of this church.
Dat wanneer zij deze kerkdeuren binnenlopen.
They are confronted with the holiness of God.
Dat ze geconfronteerd worden met de heiligheid van God.
And the only way that will be here.
En de enigste wijze waarop dat kan zijn.
Is that we become carriers of the presence of God.
Dat wij dragers worden van de aanwezigheid van God.
How was the priest of old to carry the Ark of the Covenant?
Hoe konden anders die priesters van het oude verbond de Ark des Verbonds dragen?
On their shoulders.
Op hun schouders.
How did David first try to transport the Ark?
Hoe probeerde David eerst die ark te transporteren?
The way the Philistines did.
De wijze waarop de Filistijnen dat deden.
And what happened?
En wat gebeurde er?
Uzziah was smote dead.
Uzziah werd doodgeslagen eigenlijk.
Because Uzziah thought that he was more holy than the ground.
Want Uzziah dacht dat hij meer heilig was dan de grond.
What David do?
Wat deed David? Wat deed David?
He feared God that day.
Hij werd bang voor God die dag.
And when he got the ark the next time.
En toen hij de ark de volgende keer kreeg.
He did it God's way, not man's way.
Deed hij het op Gods manier en niet op de manier van de mensen.
We are to be the carriers of the Holy Ghost.
Wij moeten de dragers zijn van de Heilige Geest.
It is to rest upon our lives.
Die moet rusten op onze levens.
And if it's not resting on our lives at home, it's not going to be resting at church.
En als dat niet rust op onze levens thuis, dan zal het ook niet op ons rusten in de kerk.
It's what we are 7 days a week, 24 hours a day.
Het is wat wij zijn, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
That it needs to define every part of our life.
En dat moet elk deel van ons leven onderscheiden.
Now Moses prays something phenomenal.
Nu bidt Mozes hier iets fenomenaal.
I believe Moses is going through the greatest trial of his life.
Ik geloof dat Mozes hier door het grootste strijd van zijn leven heen gaat.
Used of God to bring Israel out of Egypt.
Gebruikt door God om Israël uit Egypte te leiden.
And yet what does Israel do?
En wat doet Israël?
worships a golden calf.
Die aanbidt het gouden kalf.
And now Moses in the mountaintop.
En nu staat Mozes op de bergtop.
Crying to God to have mercy.
Hij huilt naar God voor genade.
And it's in that time.
En het is in die tijd.
That he prays, show me your glory.
Dat hij bidt, laat mij uw glorie zien.
He is aching for the presence of God.
Hij heeft zo'n pijn, zo'n verlangen dat hij de aanwezigheid van God wil zien.
Are you aching for it in your prayer life?
Heeft u pijn in uw gebedsleven?
Is it what drives you to the place of prayer more and more?
Is dat wat u drijft naar die plaats van gebed meer en meer?
Because you want nearness with God?
Omdat u nabijheid wilt van God?
You see, Moses knew how to enjoy God.
Ziet u, Mozes wist hoe hij van God moest genieten.
But now let's move on to the book of Deuteronomy.
We gaan naar het boek Deuteronomium.
In the ninth chapter.
In het negende hoofdstuk.
Moses is reminding the people of this event that I just spoke of.
Hier herinnert Mozes het volk van Israël waar we het net over hebben gehad.
And he's telling the people what he did for them.
En hij vertelt hier aan het volk wat hij voor hen heeft gedaan.
He's not saying this out of pride.
Hij zegt dit niet vanuit trots.
But the whole account is trying to bring warning to the people.
Maar hij probeert het volk te waarschuwen.
So in Deuteronomy chapter 9 verses 18 through 20.
Dus in Deuteronomium 9 vers 18 tot 20. Daarop wierp ik mij voor de Heere neder, zoals de eerste maal, 40 dagen en 40 nachten. Brood at ik niet en water dronk ik niet, vanwege heel uw zondig bedrijf, dat gij deed wat kwaad is in de ogen des Heeren, en hem krenkt het. Want ik vreesde de toorn en de grimmigheid waarmede de Heere tegen uw toorn geworden was, zodat hij u wilde verdelgen. Maar ook ditmaal hoorde de Heere naar mij. Ook op Aaron was de Heere zo zeer vertoornd dat hij hem wilde verdelgen. Daarom bad ik toen ook voor Aaron. Amen.
Nou, that's a scary couple verses.
Dat zijn best wel enge versen.
Where the Lord says, I was so angry, I wanted to destroy you.
Waar de Heer zegt, ik was zo boos dat ik je eigenlijk wilde vernietigen.
And you know, God makes no idle threats.
En weet u, God maakt geen loze dreigingen.
What he says he can do, he can really do.
Wat hij zegt, wat hij kan doen, dat kan hij ook echt doen.
But God was looking for an intercessor.
Maar God zocht een voorbidder.
And Moses was willing to be that.
En Mozes was gewillig om dat te zijn.
But it gets even scarier.
Maar het wordt nog enger.
Where the Lord says, I was angry enough to destroy Aaron.
En dan zegt God, ik was boos genoeg om ook Aaron te vernietigen.
I wouldn't want my name on that list.
Ik wil mijn naam niet op die lijst hebben.
Why? He was to be the leader in Moses' absence.
Waarom? Want hij was de leider tijdens de afwezigheid van Mozes.
And because he was afraid of the people, he did what they wanted.
En omdat hij bang was voor het volk, deed hij wat zij wilden.
And he fashioned the golden calf.
En hij maakte dat gouden kalf.
But let's look at Moses now.
Maar laten we nu naar Mozes kijken.
You see purpose and passion.
Hier ziet u doel en passie.
Moses knew what his purpose was.
Mozes wist wat zijn doel was.
He heard the call of God in that burning bush.
Hij hoorde de roep van God in die brandende braamstruik.
I'm calling you to be the deliverer of my people.
Ik roep jou om de bevrijder van mijn volk te zijn.
I will do wonders through you.
Ik zal wonderen door jou heen doen.
If you obey me.
Als je mij gehoorzaamt.
And so he knew what he was called to do.
Dus hij wist waartoe hij geroepen was.
And on his journey.
En op zijn reis.
Through each of the miracles that delivered Egypt.
Door elk wonder waardoor Israël werd bevrijd.
Moses was learning how to obey God better and better.
Leerde Mozes hoe hij God steeds beter kon gehoorzamen.
But I believe God revealed himself to Moses in that burning bush.
Maar ik geloof God openbaarde zichzelf aan Mozes door die brandende braamstruik.
Because the Spirit of God had been drawing the man.
Want de geest van God die trok aan die man.
His heart was at a perfect place.
Zijn hart was op een perfecte plaats.
Where he was beginning to ache for God.
waar hij eigenlijk zo'n verlangen had dat het pijn deed.
And his love for God would cause him to obey God.
En zijn liefde voor God zorgde ervoor dat hij kon gehoorzamen.
And so here is a man with a purpose.
Dus hier is een man met een doel.
He was to deliver the people.
Hij moest het volk bevrijden.
And to lead them into the promised land.
En hen leiden naar het beloofde land.
But now they had sinned.
Maar nu hadden ze gezondigd.
And God was going to destroy them.
En God zou hen vernietigen.
So what did he do?
Dus wat deed hij?
He prayed and fasted for 40 days.
Hij bad en hij vastte 40 dagen lang.
Drank no water or ate no food.
Hij at niets en hij dronk niets.
Now this can only be done through the power of God.
Dit kan alleen maar gedaan worden door de kracht van God.
And people are not called to do this apart from a divine calling for it.
En mensen zijn niet geroepen om dit te doen alleen als ze daarvoor apart zijn gezet voor een goddelijk doel.
But let me ask a question here.
Maar mag ik een vraag stellen?
When was the last time you fasted a day for the lost around this community?
Wanneer was de laatste keer dat u een dag hebt gevast voor die verloren gemeenschap?
When was the last time you spent any time at all seeking God's face for their salvation?
En hoe lang is het geleden dat u tijd doorbracht met de Heer voor de verloren mensen?
Because we don't understand our purpose.
Want wij begrijpen ons doel niet.
We have no passion in our life.
Wij hebben geen passie in onze levens.
Now that's a serious thing.
Nou, dat is iets serieus.
There's a man, his name was Leonard Ravenhill.
Er was een man genaamd Leonard Ravenhill.
He was from England and went over to America.
Hij kwam uit Engeland en ging naar Amerika.
He was a revivalist.
Hij was een opwekkingsprediker.
He said revival tarries because we lack urgency in prayer.
Hij zegt opwekking blijft uit omdat wij niet willen bidden.
Who will storm hell's strongholds?
Wie zal kunnen stand houden tegen de bolwerken?
Who will say the devil nay?
Wie kan er nee tegen de duivel zeggen?
Who will deny himself good food or good company or good rest?
Wie ontzegt zichzelf goed voedsel, goed gezelschap of goede rust?
That hell may gaze upon him as he depopulates hell.
Dat eigenlijk de hel leeggehaald wordt.
And leaves an answer to his prayer.
En een antwoord krijgt op gebed.
A stream of blood-washed soul.
Een stroom van door bloed gewassen zielen.
We have no revival because we don't really want it.
Wij hebben geen opwekking omdat we het eigenlijk helemaal niet willen.
We have nothing burning in us.
Er brandt niets in ons.
Nothing driving us to prayer and fasting.
Er drijft ons niets naar gebed en vasten.
Nothing driving the church to pray more.
En niets drijft een kerk meer.
Because we don't understand our purpose.
Omdat we ons doel niet begrijpen.
He did not save you to give you a happy life.
Hij heeft u niet gered om u een gelukkig leven te geven.
He saved you so you could be with him forever.
Hij heeft u gered zodat u voor eeuwig bij hem kunt zijn.
But while you are on this planet,
maar terwijl u op deze planeet bent,
that you are here to advance his kingdom.
Dat u hier bent om de voordelen te krijgen aan zijn koninkrijk.
And that should be burning in our hearts.
En dat zou er moeten branden in ons hart.
Now, the early church was persecuted.
De eerste kerk werd vervolgd.
And I like the response of the early church.
En ik hou van het, hoe ze daarop reageren, die eerste gemeente.
So, turn with me to Acts chapter 4.
We gaan naar Handelingen hoofdstuk 4.
And here you have the response of the disciples and apostles.
En hier reageren de discipelen en apostelen.
Praying after they had just been persecuted.
Ze bidden hier nadat ze net zijn vervolgd.
So verses 29 to 31.
Dus vers 29 tot 31. En nu, Heere, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.
They weren't whining and complaining, were they?
Ze klaagden niet, toch?
They weren't saying, God, I'm just trying to serve you.
En ze zeiden niet, God, ik heb nou net geprobeerd om u te dienen.
So why is bad things happening to me?
Waarom gebeuren er dan slechte dingen met mij?
Isn't that a big one for us? Isn't that a big excuse?
Is dat niet een groot excuus?
Something that we whine over?
iets waarover wij klagen.
I want happiness, God, I'm not happy.
Ik wil geluk hebben, God, ik ben niet blij.
Why aren't you making me happy?
Waarom maakt u mij niet blij?
And you know what I think if we could hear the voice of God would say?
En weet u, ik denk als wij de stem van God zouden kunnen verstaan.
Why aren't you making me happy?
En dan dat hij dan zou zeggen, waarom maak je mij niet blij?
Ah, right.
Klopt dat?
That gets a little more down to the issue.
En zo komen we tot het punt.
Because if we really made him happy.
Want als we hem echt blij zouden maken.
He would give us what we need.
Dan zou hij ons geven wat we nodig hebben.
What did the early church do?
Wat deed de eerste gemeente?
They had boldness.
Ze hadden vrijmoedigheid.
So they're persecuted.
Zo ze werden vervolgd.
And they said, give us power for signs and wonders.
En ze zei, geef ons kracht voor tekenen en wonderen.
And they thank God for the opportunity to suffer for him.
En ze dankten God voor de kans dat ze konden lijden voor hem.
And they didn't go hide in a corner.
En ze gingen niet achteraf in een hoekje staan.
But they went and proclaimed the glory of God even more.
Maar ze gingen uit en ze proclameerden de glorie van God steeds meer.
This church has the ability to turn this community upside down.
Deze gemeente heeft de mogelijkheid om deze gemeenschap op zijn kop te zetten.
The question is not the power of God.
De vraag is niet de kracht van God.
The question.
De vraag is.
Is the desire of the church.
Is er verlangen in de kerk?
That's where it comes down to be.
En daar komt het op neer.
Now let's look at the final point.
Laten we naar het laatste punt gaan.
Faith and prevailing prayer.
Geloof en gebed.
Charles Finney. Said prevailing prayer is that which gets an answer.
Voortdurend gebed bewerkt een antwoord.
I think that's pretty good.
Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat eigenlijk aanhoudend gebed wordt bedoeld.
God wants to answer prayer.
God wil gebeden beantwoorden.
But there are some things that are very important about receiving answered prayer.
Maar er zijn dingen belangrijk om gebeden beantwoord te zien.
Like I said in the beginning.
Zoals ik al zei in het begin.
We cannot expect God to answer our prayers if we're not. His.
Wij kunnen niet verwachten dat God onze gebeden beantwoordt als we niet van hem zijn.
Nor should we expect God to answer prayer if we're in sin.
En ook niet als wij nog in zonde leven.
So James told us in the fifth chapter.
Dus Jacobus zegt ons in het eerste hoofdstuk.
That the prayer of a righteous man.
Dat het gebed van een rechtvaardige man.
Is powerful and effective.
Is krachtig en effectief.
Notice what is there.
Let op, wat staat daar?
Powerful prayer comes out of holiness.
Krachtig gebed komt uit heiligheid.
He doesn't say the prayer of a man.
Hij zegt niet het gebed van een mens.
He said the prayer of a righteous man.
Hij zegt het gebed van een rechtvaardig mens.
The prayer of a righteous woman.
Het gebed van een rechtvaardige vrouw.
And so powerful, effective prayer.
Een krachtig, effectief gebed.
Is prayer that comes out of a holy life.
Is gebed wat voortkomt uit een heilig leven.
Compromise weakens prayer.
Compromissen sluiten dat verzwakt de gebeden.
Or even destroys it in the life.
Of het vernietigt het leven.
And as we compromise the faith,
en als wij compromissen sluiten in het geloof,
then we have nothing to give another person.
Dan hebben we niets om aan iemand anders te geven.
So parents in compromise,
dus ouders die een compromis sluiten,
have nothing of substance to give their children.
Hebben niets vasthoudends wat ze aan hun kinderen kunnen geven.
They may give their children religion.
Misschien geven ze hun kinderen religie.
But doesn't mean they give them Jesus.
Maar betekent dat dat ze aan hen Jezus geven?
A husband or wife in compromise.
Een vrouw en een man die compromissen sluiten.
Have nothing to give their spouse.
Hebben niks om aan hun partner te geven.
So all they have to give comes out of the flesh.
Dus alles wat ze hebben te geven komt uit het vlees.
If we want something of substance to give,
als we iets substantieels willen geven,
we must get it out of a spiritual life with Christ.
Moet dat voortkomen uit een geestelijk leven met God.
But if we're not walking holy,
maar als wij niet heilig wandelen,
it will never happen.
Dan zal dat nooit gebeuren.
And so God wants us to become people that are holy.
Dus God wil dat wij mensen worden die heilig zijn.
Powerful, effective prayer is persistent prayer.
Krachtig en effectief gebed is aanhoudend gebed.
So that means it's prayer that keeps pressing through.
Dus dat betekent gebed dat maar doordrukt.
It's prayer that says, I will not be denied.
En dat is gebed wat zegt, ik zal het niet ontkennen.
Look at revival.
Kijk naar opwekking.
You'll see again and again it came about.
Dan zie je keer op keer dat het eigenlijk gaat om.
Because people grew so hungry for God.
Dat mensen zo hongerig werden naar God.
They grew persistent in seeking the face of God.
Dat ze echt aanhoudend het aangezicht van God gingen zoeken.
And they had faith believing God would do it.
En dat ze geloof hadden dat God het ook echt zou doen.
Now what good is it to pray for revival?
Wat heeft het voor nut om te bidden voor opwekking?
If we don't even believe that he's going to bring it.
Als we niet eens geloven dat hij het kan brengen.
We just shot ourselves in the foot.
Dan stoten we onze voet.
Right?
Toch?
So it's a waste of our time.
Het is zonde van de tijd.
If we will not pray in faith, prayer is powerless.
Als wij niet bidden in geloof, dan is ons gebed krachteloos.
But faith-filled prayer is persistent prayer.
Maar een gebed wat gevuld is met geloof, dat daar krijg je antwoord op.
And we'll look at this in a few minutes.
En daar kijken we over een paar minuten naar.
Passionate, prevailing prayer moves God to move men.
Gepassioneerd, aanhoudend gebed, dan gaat God werken door de mensen heen die dat doen.
Now this is a mystery.
Dit is een mysterie.
God does not change.
God verandert niet.
But yet there are certain things that move the heart of God.
Maar er zijn bepaalde dingen die het hart van God bewegen.
And in essence he welcomes us to move his heart.
In essentie verwelkomt hij ons om zijn hart te bewegen.
But if we will not put our lives in a place to move the heart of God.
Maar als wij onszelf niet zetten op een plaats waar wij het hart van God kunnen bewegen.
Then the purposes of God will not be fulfilled.
Dan zullen de doelen van God niet vervuld worden.
He is somehow tied in the fulfillment of his will.
Hij zit op een of andere manier vast aan de vervulling van zijn wil.
With the faithfulness of the church.
Met de getrouwheid van de kerk.
And there is mystery with that.
En daar zit ook een mysterie in.
And you know what?
En weet u wat?
I am content with the mystery.
Ik ben tevreden met die mysterie.
I know some people have to have it all figured out.
Ik weet, sommige mensen willen dat helemaal uitgevogeld hebben.
And you know, I really feel sorry for such Christians.
En ik heb een beetje medeleven met zulke soort christenen.
Because they have such a small little God.
Want ze hebben zo een kleine God.
That they figure out what he's going to do all the time.
Dat zij maar steeds kunnen bedenken wat hij gaat doen de hele tijd.
Well, he's sovereign.
Nou, hij is soeverein.
And so revival comes when he makes his mind up.
En dus er zal opwekking komen wanneer hij dat wil.
The problem is the word of God disagrees with that idea.
En het probleem is het woord van God staat daar tegenover.
2 Chronicles 7:14 is a case in point.
2 Kronieken 7 vers 14 staat dat punt.
So God does not change.
Dus God verandert niet.
But you know one of the big things about prayer?
Maar weet u een van de grote dingen over gebed?
It changes the person that prays.
Het verandert de persoon die bidt.
So as we begin to press into God.
Dus als wij beginnen door te drukken bij God.
We begin to understand the heart of God.
Dan beginnen wij het hart van God te begrijpen.
And he is leading us down that path.
En hij leidt ons op dat pad.
And as we begin to pray the heart of God.
En als wij beginnen te bidden het hart van
he
God.
He is moved in the direction to respond.
Dan wordt hij bewogen om te gaan antwoorden.
And so we begin to see the miracles
as a
result.
En dan beginnen we wonderen te zien als resultaat.
When we align ourselves with the will and heart of God.
Wanneer wij gewillig zijn om ons te onderwerpen aan God, aan de wil van God.
We will see God do miracles.
Dan zullen we zien dat God wonderen bewerkt.
God doesn't answer prayer just because we pray.
God beantwoordt geen gebeden alleen maar omdat we bidden.
He answers prayers that are prayed according to his will.
Hij beantwoordt gebeden die naar zijn wil gebeden zijn.
But how do you know God's will?
Hoe weet je nou Gods wil?
You know God's will because you're in the place of surrender and fellowship.
Je kent Gods wil omdat je op die plaats van overgave bent.
And so you grow to know his good, pleasing and perfect will.
Dus daardoor ken je zijn perfecte wil.
So then we start praying according to his will.
Dus dan gaan we ook beginnen te bidden naar zijn wil.
And we see God do miracles.
En dan zien we dat God wonderen doet.
God wants to answer our prayer.
God wil onze gebeden beantwoorden.
He wants to.
Hij wil het.
Let's look at the parable of the persistent widow.
Laten we kijken naar de gelijkenis van de weduwe.
And it's in Luke chapter 18.
Lucas hoofdstuk 18.
Verses 1 through 8.
Vers 1 tot 8.
And then I'll close with a story.
En dan sluit ik af met een verhaaltje. Lucas.
Luke chapter 18.
Lucas 18.
Verses 1 through 8.
Vers 1 tot 8. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. En hij zeide, er was in een stad een rechter die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in die stad die telkens tot hem kwam en zei, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijd lang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf, al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen, anders komt zij mij tenslotte nog in het gezicht slaan. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt, zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hen wachten, ik zeg u, dat hij hun spoedig recht zal verschaffen, doch als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde.
There is so much in this parable, I don't have time to get into it.
Er zit zoveel in deze gelijkenis dat ik geen tijd heb om erop in te gaan.
So I'm just going to make a couple of points.
Ik zal een paar puntjes uitlichten.
Jesus constantly did this.
Jezus deed dit constant.
When he taught, people would be awestruck.
Dat hij
shocked.
Dat hij dacht dat mensen gechoqueerd zouden zijn.
They'd have mouths gaping open in astonishment.
I'm sorry.
They had mouths gaping open in astonishment.
Hun monden stonden wijd open van verbazing.
Sorry about that.
No problem.
Why? Because he said things that were absolutely radical.
Waarom gebeurde dat? Omdat hij dingen zei die heel radicaal zijn.
The hero in this parable is a woman.
De held in dit verhaal is de vrouw.
Now, within Jewish culture,
binnen de Joodse gemeenschap,
women had the highest place in all the known world.
Hadden de vrouwen de hoogste plaats dan over de hele wereld.
But yet, even in that culture, women were not allowed.
Maar zelfs in die cultuur was het niet toegestaan dat vrouwen
to be witnesses in a court of law,
getuigen werden in een rechtszaak.
Or to even be in the court of law.
Of zelfs in die rechtszaal mochten zijn.
So all of the people hearing this parable would have been shocked.
Dus iedereen die deze gelijkenis hoorde, die werd gechoqueerd.
A woman's coming in.
Er komt een vrouw binnen.
She has no right to be there.
Ze heeft helemaal geen recht om daar te zijn.
So it's right that the judge ignores her.
Dus het is goed dat de rechter haar afwijst.
She should be driven out of there.
Ze zou daar uitgedreven moeten worden.
It's not the woman's place.
Het is geen plaats voor die vrouw.
But it speaks of desire.
Maar het spreekt over verlangen.
Of passion, of purpose.
Over passie en over doel.
And she kept going back.
En ze bleef maar teruggaan.
And back.
En teruggaan.
Until finally the judge answered her.
Totdat uiteindelijk de rechter haar antwoordde.
So faith is equated as persistence.
Dus geloof is eigenlijk gelijk aan aanhouden.
But there's something very disturbing in this.
Maar er is hier iets heel verstorends.
Jesus said that when he returns,
Jezus zegt wanneer hij terugkomt,
will he find faith on
zal hij dan nog geloof vinden op aarde?
Will he find people that understand what persistent prayer is?
Zal hij dan mensen vinden die begrijpen wat aanhoudend gebed is?
Will he find church people really having a passion for him?
Vindt hij dan nog kerkmensen die echt een passie voor hem hebben?
And this is an extremely important issue.
En dit is een heel belangrijk hoofdonderwerp.
I want to share with you a story about William Seymour.
Ik wil een verhaal met u delen van William Seymour.
William Seymour was the man that God used to bring the modern Pentecostal movement to the world.
William Seymour was de man die God gebruikte om het moderne Pinkster-evangelie te brengen aan de wereld.
He was a one-eyed black preacher that had a passion for God.
Hij was een zwarte prediker met één oog die een passie had voor God.
And he was not baptized in the Holy Ghost.
Hij was nog niet gedoopt in de Heilige Geest.
But he began seeking it.
Maar hij begon het te zoeken.
And he began even preaching it before he had it.
En hij begon erover te preken voordat hij het had.
And so he receives this call from a Baptist church in Los Angeles.
Dus hij ontvangt een verzoek van een baptistengemeente.
And he goes to preach at that Baptist church.
En hij gaat daar naartoe om te preken.
And eventually they locked the doors on the church and wouldn't let him back in.
En uiteindelijk deden ze de deuren van die kerk op slot en lieten ze hem niet meer binnen.
So he started preaching in other places.
Dus begon hij te prediken op andere plaatsen.
He made this statement.
Hij maakte deze verklaring.
I got to Los Angeles.
Ik ben naar Los Angeles gegaan.
And there the hunger was not less but more.
En daar was de honger niet minder maar meer.
I prayed, God, what can I do?
Ik bad God, wat kan ik doen?
The Spirit spoke to me.
En de Geest sprak tot mij.
Pray more.
Bid meer.
There are better things to be received in spiritual life.
Er worden, kunnen betere dingen ontvangen worden in het geestelijke leven.
But they must be sought out with faith and prayer.
Maar ze moeten gezocht worden met geloof en met gebed.
But Seymour responded.
Maar Seymour antwoordde.
But Lord, I'm praying 5 hours a day now.
Maar Heer, ik bid nu al 5 uur per dag.
He increased his hours of prayer to 7.
En hij breidde dat uit naar 7 uur.
And he prayed on for a year and a half more.
En hij bad anderhalf jaar lang langer.
And he told us what he prayed about.
En hij vertelde ons waarover hij bad.
I prayed to God to give me what Parham preached.
En hij bad tot God dat hij meer kracht zou krijgen om te prediken.
The real Holy Ghost and fire.
De echte Heilige Geest en vuur.
Speaking in tongues and love and the power of God.
Spreken in tongen en de liefde van God.
I wanted the life that the apostles had.
Ik wilde het leven hebben wat de apostelen hadden.
And guess what? God gave it to him.
Denk u, weet u wat? God gaf het aan hem.
How many of us would have survived a year and a half of prayer like that?
Hoeveel van ons zouden anderhalf jaar lang zo'n gebedsleven overleven?
How many of us would have survived one day of prayer like that?
Hoeveel van ons zouden één dag van zo'n gebed overleven.
He was preaching at that time.
Hij predikte in die tijd.
And he's working full-time in a restaurant.
En hij werkte voltijd in een restaurant.
And yet his passion for God is driving him to the place of prayer.
En toch de passie van God bracht hem op die plaats.
Why? Because he was broken.
Waarom? Omdat hij verbroken was.
And he began to understand his neediness.
En hij begon zijn nood te zien.
And he became a man that understood his purpose and he had a passion for it.
En hij werd een man die zijn doel begreep en hij werd gepassioneerd voor God.
And faith was rising up in
him. En er kwam geloof op in hem.
There's a man, his name's John G. Lake.
En er was een man genaamd John G. Lake.
He was an early Pentecostal.
Hij was een vroege Pinksterman.
He literally saw the book of Acts in South Africa.
Hij zag letterlijk het boek van Handelingen in Zuid-Afrika.
And then he ended up back in Spokane, Washington.
En toen kwam hij in Washington.
And started a healing home.
En begon daar een geneeshuis.
And in that healing home.
En in dat geneeshuis.
They had over 100,000 documented healings.
Hadden ze meer dan 100,000 gedocumenteerde genezingen.
The most famous of all.
De beroemdste van allen.
Was the healing of a mongoloid child.
Was de genezing van een mongoloïde kind.
And what is a mongoloid child?
Wat is een mongoloïde kind?
They have a huge swollen head.
Ze hebben een groot hoofd.
And it always produces mental damage.
En het heeft altijd geestelijke schade.
The child was totally healed.
Dat kind werd totaal genezen.
And the brain made like new.
En het brein werd als nieuw gemaakt.
John G. Lake knew William Seymour.
En John G. Lake die kende William Seymour.
And this is what he said about him.
En dit is wat hij zei over hem.
God had put such a hunger into Seymour's heart.
God had zo'n honger in het hart van Seymour gezet.
That when the fire of God came, it worked mightily through him.
Dat toen het vuur van God kwam, het machtig door hem heen werkte.
I do not believe any other man in modern times.
Ik geloof niet dat wie dan ook in deze moderne tijden
had a more wonderful flood of God upon his life than God gave that dear man.
Een geweldigere vloed op zijn leven had gekregen dan deze man.
And the glory and power of a real Pentecost swept the world as a result.
En de glorie en kracht van God die van deze Pinksterkracht die kwam echt op deze wereld.
And when the glory and power of God was upon him.
En toen de glorie en de kracht van God op hem was.
Men shook and trembled and cried out to God.
Schudden mensen en trilden mensen en riepen het uit naar God.
There's so much more that God can do.
Er is zoveel meer dat God kan doen.
Than we have even understood.
Dan dat wij tot nog toe hebben begrepen.
And we will never taste it till we grow desperate enough for it.
En we zullen er nooit van proeven totdat we er wanhopig van worden.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, we komen tot u in de dierbare naam van Jezus.
Lord, I ask that you would teach us your ways.
Heer, ik wil vragen, wilt u ons uw wegen leren?
Just like Moses prayed.
Net als Mozes bad.
And like Moses prayed.
En toen Mozes bad.
Please show us your glory.
Alsjeblieft, laat ons uw glorie zien.
We need it. Desperately need it.
We hebben het zo hard nodig.
In the precious name of Jesus.
In de dierbare naam van Jezus.
Thank you, Lord.
Dank u, Heer.
We gaan eerst een lied luisteren en dan gaan we naar de Heer.